Goedemorgen allemaal. Een bijzonder hartelijk welkom vanmorgen om jullie allemaal weer te zien. De titel van de preek van vanmorgen is In Christus blijven. En we gaan verder met onze studie in 1 Johannes. 1 Johannes hoofdstuk 2 vanaf vers 24 tot en met 29. En laten we dat staande lezen voor zover mogelijk is. 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 24 tot en met 29 staat ook boven In Christus blijven. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd. Het eeuwige leven. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst, maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen, en die zalving is waar en geen leugen, en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. En nu, lieve kinderen, blijf in hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Mag gaan zitten. Laten we de Heere vragen om een zegening over zijn woord dat hij spreekt. Trouwe, liefdevolle God en Vader. Heere, zolang wij een stem hebben, geef dat wij met onze stem u loven, u bidden en u prijzen. Vader, want groot is de genade die u ons gegeven heeft in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En groot is de boodschap die tot ons gekomen is. Als licht in de duisternis. Als leven in het midden van een dode wereld. Vader, spreek tot ons met uw woord vanmorgen. Door uw Heilige Geest. Leid ons voort. Van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Niet van droogte naar dorheid. Maar van een nieuw leven tot leven in de volheid. O Heere Jezus Christus, laat ons zien op U en niet op onszelf. Laat ons sterven aan onszelf, gelijkvormig worden aan Uw dood. Dat Uw opstanding in ons werkelijkheid wordt. En dat we zullen wandelen door U. Vader, wie zijn wij? Heere, als zelfs de engelen Uw woord pas mogen spreken als u het hem toezegt. Wie is dan de mens om uw woord in de mond te nemen? Maar u heeft het ons gegeven om te laten zien dat u door de zwakheid van mensen, zelfs door de zwakheid van mensen als wij, als ik, uw woord kunt laten galmen en leven geven. Heere, daarom is onze verwachting, onze hoop is groot vanmorgen. Omdat we weten dat u een machtig God bent die door zwakke dingen uw grote macht bewijst. Heere, verheerlijk uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat is ons verlangen. In Jezus' naam. Amen. Onze tekst begint. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Dat horen we niet zo heel vaak, die benadrukking. Wel allerlei onderwijs, maar speciaal dit punt. Wat moet er in ons blijven? Wat is hetgene wat er echt, kinderen, wat moet er in ons blijven? Ik weet niet hoeveel vragen de laatste 3 weken zijn gesteld, dus misschien een warming up.
Alles wat zijn begin.
Gehoord hebben. Er is een boodschap die in ons moet blijven.
Het geloof.
Het geloof. Het geloof wordt gewerkt door de boodschap. Wist je dat? We krijgen geloof omdat we de boodschap horen. En die boodschap, die moet in ons blijven. Zolang die boodschap in ons blijft, dat is niet zolang we dat gememoriseerd hebben. Hè, dat is goed, maar dat is niet het bedoelen, niet het punt waar dit over heeft. Zolang die boodschap in ons blijft, en dat we die boodschap horen en geloven en volgen, dan, dat is eigenlijk de oproep die er vanmorgen naar ons toegekomt. De wereld om ons heen, die is gevuld met ideologieën, hè, dat is allerlei ideeën, en verhalen, en allerlei verzinsels. Ja, als je door de landen heen trekt, als je in Korea komt, dan zie je allerlei mensen die allerlei verhalen hebben opgetekend over hoe de wereld in elkaar steekt en wie God misschien is en van allerlei ideeën en gedachten. En ook in Nederland zijn er talloze mensen die een idee willen geven over waarom we hier zijn op deze wereld. Maar de Heere, de enige God, de God die ons alles gemaakt heeft, die alles wat om ons heen is te zien, die heeft ons één weg tot hem gegeven. En dat is niet door een speciale magie of door een mysterieuze wijze. En geen menselijke wijsheid of bekendheid onder de mensen. Het is niks wat ons bij hem kan breken, behalve deze ene weg. En daarom zegt Johannes, deze boodschap die je vanaf het begin gehoord hebt, die is zo kostbaar. Dat je zelfs nu, als je jaren verder bent, dat die boodschap, dat die in je moet blijven. Is dat vandaag de dag bij ons de realiteit? Of zijn we verder gegaan naar een diepere boodschap of een praktischere boodschap of noem het maar op, wat voor soort boodschap. Zijn we nog steeds, staan we vast in de boodschap onbeweegbaar, omdat we weten dat dat de enige weg is die God ons gegeven heeft. Romeinen 10 vers 1 tot en met 3 zegt het volgende, je hoeft het niet, ik zal hem gewoon voorlezen. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Zaligheid. Dat ze gered worden. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben. Dus Paulus zegt, hij kijkt naar Israël en hij wijst en hij zegt, ze zijn ijverig voor God. Ze werken hard, ze willen heel veel voor God doen. Maar niet met het juiste inzicht. Niet met het juiste inzicht. In andere woorden, niet met de juiste boodschap, niet met de juiste kennis. Dus je kan van alles voor God doen. En je ziet theologieën over de hele wereld. Van allerlei mensen die soms zichzelf slaan en pijn doen. In Indonesië zijn er mensen die zichzelf kruisigen. Ijverig voor God. Hardwerkend. Maar zonder de juiste boodschap. En de Heere God heeft bepaald dat als je deze boodschap, als deze niet in je blijft. Dat er geen zaligheid is. Voor wie dan ook. Vers 3 is dan de uitleg, omdat ze immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Ze zijn hun eigen weg ingegaan. En als we heel eerlijk zijn, op het moment dat we iets verder van God vandaan, dan gaan we onze eigen weg vormen. We gaan onze eigen christelijke weg volgen. En we gaan weg van Gods woord, weg van de enige weg. En we gaan proberen het op onze eigen manier, onze eigen gerechtigheid te werpen. En op het moment dat je je eigen gerechtigheid voor God presenteert, dan zegt God, ga weg van mij. Sterf. Die gerechtigheid wil ik niks van weten, te smerig. Weg ermee. En ik zeg het bewust op een dringende toon, omdat het echt dringend is. Paulus die zegt later, dat hij zelfs, of hier zelfs, zijn oprechte wens en zijn gebed tot God. Hij zegt later dat hij zelfs vervloekt zou willen zijn dat ze tot geloof zouden komen. In andere woorden, dat hij vervloekt zou willen zijn, zodat zij deze weg zouden leren kennen. Dat is ernstig, hè? Moet je nagaan, dat van al die verhalen die je misschien op school leest, dat er maar één verhaal is wat werkelijk belangrijk is. Want als je sterft, al die verhalen, en zelfs de boeken, ik bedoel je niet te ontmoedigen dat je geen boeken voor je school moet lezen, maar al die boeken op het moment dat je sterft, is het weg. Maar alleen of je deze of dit woord in je is gebleven, daar gaat het om uiteindelijk. Het is over een boodschap. Het geloven van de boodschap van God. En deze boodschap is niet door mensen verzonnen. Maar die komt rechtstreeks tot ons van God. En eigenlijk, we zouden het zo kunnen zeggen dat God, als het ware, hier vanmorgen in ons midden staat en spreekt deze boodschap tot ons en zegt, dit is de enige weg. Zo letterlijk is het. En deze boodschap verheerlijkt de mens niet. In andere woorden, het laat zet niet de mens in de schijnwerpers hoe goed de mens is en hoe geweldig en hoe mooi de mens is. Maar het laat zien hoe goed en hoe geweldig en hoe mooi de Heere God zelf is. En deze boodschap is het doel waarom we leven. En als je naar jezelf kijkt en je staat 's morgens op. Je bent uit je roes van je slaap. Ik bedoel niet zeg maar het moment dat je naar de deur toe loopt dat je nog half in slaap bent. Maar je begint met nadenken dat de nieuwe dag begonnen is. En je beseft, werkelijk, niet ik leef, maar Christus moet leven in mij. God is het doel waarom ik vanmorgen uit mijn bed opsta. Dan heb je iets van dit evangelie begrepen. Op het moment dat je denkt, wat kan God vandaag voor me doen? Dan ben je gevallen in de boodschap die een groot gedeelte van de zogenoemde kerk van vandaag predikt. Wat is het doel van God in de schepping? In andere woorden, waarom, Gerben, ben jij geboren? Waarom, Barco, heb je tot nu toe overleefd? Waarom, Marvin, ben je wie je bent? Waarom ben je in deze wereld gekomen? Waarom ben je in de families geplaatst? Waarom woon je in dit land? Wat is de ultieme kern van het bestaansrecht? Ik denk niet dat de kinderen dat volgen. Maar wat is het uiteindelijke doel van ons leven?
God de eer geven.
God de eer geven. En dat gaat ook gebeuren. God gaat alle eer krijgen. Of we nou willen of niet. God krijgt zijn eer. Romeinen hoofdstuk 9 vers 22 en 23. Lees maar mee als je je Bijbels bij hebt. Romeinen hoofdstuk 9 vers 22 en 23. Deze woorden goed op je inwerken, want het zijn hele krachtige versen. Het zet ontzettend veel vrij als je dit gaat beseffen. Romeinen hoofdstuk 9, vers 22 en 23. En het is niet zo dat God, en is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken met veel geduld, de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt, verdragen heeft. En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontfermingen die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Wat zeggen deze versen? Er staat zoveel in, hè? Maar vers 23. Met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken aan de voorwerpen, dat zijn wij. Oké, wij zijn niet de grote koning in dit vers, wij zijn hier de voorwerpen. Wij dienen als doel, als voorwerp om iets te doen. En wat is onze roeping als we in hem geloven? De voorwerpen van zijn ontferming. In andere woorden, wij zijn ertoe geroepen omdat het aan ons bekend wordt wat de rijkdom van zijn heerlijkheid is. Dat is het doel waarom wij bestaan. En wat een beter doel kan je hebben om geboren te zijn. God heeft ons gemaakt zodat wij zien hoe groot de rijkdom is van zijn heerlijkheid. Wij zijn geroepen om te zien wie God is. Zie je daarvoor? Voor sommige mensen die zijn deze twee versen aan het lezen en het zorgt voor een hele discussie en gedachten en warring. Maar onthoud voor vanmorgen even alleen dit gedeelte. Dat je beseft dat je, als je werkelijk wedergeboren bent, als je werkelijk God kent, dat jij ervoor gemaakt bent om te zien hoe goed God is. Om de heerlijkheid, de rijkdom van zijn heerlijkheid te zien. Dat is wat Gods plan is met ons leven. Alles is gemaakt om God te verheerlijken. In het voorgaande vers staat zelfs de mensen tot verderf, dat alles wat ooit gemaakt is, dat alles een doel zou hebben, en of mensen het nou willen of niet, maar dat het uiteindelijk allemaal God zal verheerlijken. Als er geschiedenisboeken in de hemel zouden zijn, dan gaan ze niet over de grote mannen uit de geschiedenis, maar dan gaan ze over Gods grote plan door de geschiedenis heen. En alles, achter elk feit in de geschiedenis, zullen we zien hoe het God zal verheerlijken. Op al zijn aspecten, wie God is. En er is iets in ons zondige vlees, Dat zelfs als we tot geloof gekomen zijn, dat dit soort taal dat er moeite mee heeft. Of het haat, of het verafschuwt. En het balt zijn vuist tegen God. En het zegt, hoe durft u? Dat wij slechts voorwerpen zijn om u te verheerlijken. Dat ik door moeite heen ga zodat u verheerlijkt wordt. Oké, maar laten we even een stapje terug doen. Oké, wat? Wie heeft er vanmorgen brood gegeten met beleg? Wat heb je op je brood gehad?
Grilworst.
Grilworst. Waar komt de grilworst vandaan? Uit de winkel. En waar haalt de winkel het vandaan? Van de fabriek. En daar groeien planten met grilworst? Nee, hè?
Van een dier.
Van een dier. Nou, daar hebben we geen moeite mee. Kijk, dat een dier tot ons goed doen dient, hè, dat we een dier opeten, ja, dat maakt niet uit. Hè, want dieren zijn niet als mensen. Hè, dieren die kunnen door een voorwerp te zijn voor ons genot, maar dat wij een voorwerp worden voor Gods heerlijkheid, nee. Nou, dat kan niet. Maar als we eerlijk zijn, hè, wat is groter, het verschil tussen een dier en ons, of het verschil tussen ons en God? Het antwoord is tussen ons en God. Hoeveel te meer is God boven ons dan wij boven de dieren staan? God heeft ons gemaakt om zichzelf erin te verheerlijken. En iets in ons dat knaagt en zegt onrechtvaardig. God moet ons gemaakt hebben om de kroon te zijn op zijn schepping. Dat willen we horen. Maar niet dat wij ertoe dienen om hem te verheerlijken. Maar op het moment dat je dat gaat zien, dat je je ogen gaat openen en dat je ziet werkelijk, ik ben gemaakt zodat God heerlijkheid uit mij krijgt. Dan besef je dat je niet meer een dier bent wat gewoon rondloopt en uiteindelijk sterft en vergaat. Maar dat het dier wat vanmorgen gegeten is, dat het tot nut is geworden voor mensen die boven de dieren staan. Maar als God ons gemaakt heeft tot nut voor hem, hoe groot is die roeping? Dat wij hem, zijn heerlijkheid, kunnen zien. Maar de geest van de antichrist, waar we het de vorige keer over gehad hebben, die zegt in ons, de mens moet centraal staan. Niet Christus, maar de mens. Die moet de kern van de hele wereld zijn. Maar de waarheid van God gaat verder. Er is niet alleen één waarheid, één boodschap waar we door gered worden, maar er is één persoon door wie we gered moeten worden. Johannes 14, vers 7 tot en met 9 zegt, als u mij gekend had, zou u ook mijn vader gekend hebben. Van nu af kent u hem en u hebt hem gezien. En Filippus zei tegen Jezus, Heere, laat ons de vader zien, het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem, ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wat zegt Jezus? Jezus zegt, de God die je wil aanbidden, de God die alles gemaakt heeft, de God die verheerlijkt wordt, uiteindelijk waar alles voor dient. Dat ben ik, Filippus. Dat ben ik. Als je de Vader gezien hebt, als je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Als je de Heer Jezus kent, dan ken je God. Colossenzen 2, vers 9 zegt, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. In andere woorden, op het moment dat we Jezus Christus zien, dan zien we wie God de Vader is. Dus God heeft het niet alleen maar in vage beelden als een stem die vanaf een berg sprak om bekend te maken wat zijn heerlijkheid is en wie hij is. Maar hij is zelf gekomen in de vorm, in de persoon van Jezus Christus naar deze aarde. Om bekend te maken wie hij werkelijk is en wat de heerlijkheid is van hem. En er is één boodschap waarmee God zichzelf in Christus Jezus verheerlijkt. Dus we hebben één boodschap, of één doel, één God, één persoon, één boodschap. Handelingen 4, vers 11 tot en met 12. Deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander. Maar er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Zie je het plan wat God gemaakt heeft. Dat gaat naar de kern, naar de kern, naar de kern, naar de kern, naar de kern. En de uiteindelijke kern is dit. Dat de reden waarom we op aarde leven. Is dat we deze naam, deze persoon, de Heer Jezus Christus, moeten leren kennen. En dat er in de hele wereld geen enkele andere naam een weg tot God gevonden kan worden dan door Jezus Christus. En dit is de boodschap die we vanaf het begin gehoord hebben. En alles wat wij nodig hebben om zalig te worden is in deze persoon Christus Jezus. Christus Jezus zelf is de persoon. Niet Christus Jezus en, maar geloof in Christus Jezus is het doel. Dat is de boodschap. Het evangelie van vandaag is naar de mens. Ja, als je het hoort, de mens staat centraal. En zelfs de verleiding voor ons als we naar buiten gaan is het idee om de mens centraal te zetten. En het doel is dat de mens, dat God gekomen is, dat God bestaat, is om de mens te verheerlijken. Want God houdt zoveel van de mens, hij houdt zelfs veel meer van de mensen dan van zichzelf. Gods reddende evangelie verheerlijkt hem die waardig is om verheerlijkt te worden. Het evangelie is een heerlijk woord. En in de verheerlijking van God redt het ons. Maar het doel is dat wij allemaal met open mond voor God staan. En werkelijk deze God is het waard om aanbeden te worden. Het evangelie wat we vandaag horen en de liederen die we horen en de gebeden gaat allemaal om de mens. Ik, wij, ik, u voor ons, u voor mij. Wie van ons sterft voor de Heer Jezus? En niet sterft voor de Heer Jezus om de geschiedenisboeken in te gaan. Maar sterft voor de Heer Jezus omdat je werkelijk meer van de Heer Jezus houdt dan van jezelf. Ik geloof velen van ons. Als je werkelijk tot het geloof gekomen bent door het ware evangelie, dan is dat je hart. Dat je liever met Christus sterft, zodat zijn naam verheerlijk wordt, dan dat je eigen naam bekend wordt. Dit is het evangelie van Paulus. Voor mij te leven is Christus en te sterven is winst. Dat is niet de kracht. Paulus had zo'n liefde tot Christus gekregen dat hij Paulus niet meer wou zien. Broeders en zusters, het is een onuitsprekelijke eer om genoemd te worden naar deze Zoon van God. Om voor hem te leven, om hem te kennen. We moeten, zegt het vers, door Jezus Christus zalig worden. Wat betekent zalig worden? Dat we voor God kunnen verschijnen. Ja, je moet het zo zien. Stel je voor, er is een stad en in het midden staat een groot kasteel. En om in dat kasteel binnen te gaan, heb je de koninklijke kleding nodig. Ja, wij zijn allemaal arme straatschoffies die alleen maar kunnen bedelen. En we verdienen met bedelen 5 euro per dag. En een kleding kost 5 miljoen. Onmogelijk. En dat ga je nooit bij elkaar krijgen. God zegt, alleen als je de kleding van de Heer Jezus op je hebt, kan je binnengaan. In andere woorden, alleen als je de kleding van de koning ontvangen hebt, dan kan je het kasteel binnengaan. Wij uit onszelf kunnen dat nooit doen. Maar God zegt door zijn woord, door Jezus Christus moet je zalig worden. En dit klinkt heel dwingend. En waarom niet wat vrijer? Waarom niet een aantal andere wegen om Gods koninkrijk binnen te gaan? Maar wat een heerlijk geluid voor ons, als we dat gehoord hebben. Als we weten dat we, als we in Jezus Christus geloofd hebben, dan is het niet meer dwingend, maar dan is dat het enige wat we willen horen. Jezus Christus en geen ander geluid, geen andere naam. Wie zou na Christus geproefd hebben, nog genoeg hebben met minder? Als je de Heer Jezus kent en je hebt geproefd wat het is om te leven met Hem. Wat zou je dan nog anders willen? Zijn mond is vol zoetheid. Zijn geur is onweerstaanbaar. Zijn schoonheid is volmaakt en zijn goedheid is oneindig. Zijn nederigheid maakt hem toegankelijk voor zelfs de kleinste van ons. En zijn almacht is een vaste rots Voor de grootste problemen en moeilijkheden die in ons leven naar ons toe komen. We moeten door Jezus Christus zalig worden. En de mens die geloofd heeft in het woord. Die antwoordt: ik wil zelfs door geen enkele andere naam gered worden. Alleen Jezus Christus. Dat is mijn verlangen. Dat is hetgene wat mijn ziel dorst. Om in Hem gevonden te worden. Door geloof in Hem en niet door onze werken. Filippenzen, misschien kunnen we daar samen naar kijken. Filippenzen hoofdstuk 3, vers 7 tot en met 11. En nu gaan we langzaam naar de kern toe. Wat het betekent, wat deze boodschap daadwerkelijk inhoudt. Filippenzen hoofdstuk 3, vers 7 tot en met 11. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Paulus zegt, nu ik Christus Jezus heb willen kennen, al het andere in mijn leven is schade. Alle goede werken, alles wat ik gedaan heb, alles wie ik ben, weg ermee. Het is schade, het is min, het is schuld. Mijn heren, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Ik beschouw het als vuiligheid. In de Engelse vertaling, ik weet niet wat het nette woord in het Nederlands daarvoor is. Maar ik beschouw het als datgene wat je in het toilet legt, als je alleen bent. Opdat ik Christus mag winnen. Al mijn goede werken, het is vuiligheid, het is vies, je wilt er niet bij komen, het stinkt. Weg ermee, alleen dat wat ik van Christus ontvangen heb. Dat is mijn winst. Vers 9, en in hem gevonden wordt. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar door het geloof in Christus. Die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Wat zegt Paulus? Ik heb twee mogelijkheden. Ik heb werken, dat wat ik zelf gedaan heb, wat ik zelf verdiend heb. Mijn harde werken, mijn zweten en mijn zwoegen. En aan de andere kant staat de Heer Jezus met de gerechtigheid van God. De volmaakte gerechtigheid. En hij zegt, ik kan twee dingen kiezen. Of ik vertrouw op mijn werken, of ik vertrouw op het werk van de Heer Jezus. En wij allemaal leven, als we zeggen God te volgen, leven in een van die twee plekken. Onze eigen werken, de reden waarom we denken dat God ons gebed hoort, is dat omdat we denken hoe we wandelen, omdat we weten wat Christus voor ons gedaan heeft. Dat is het verschil. Dit is gebondenheid en dit is vrijheid. Dit is te neergeslagen en dit is vreugde. Maar Paulus gaat verder. Het is niet alleen maar een kennis, maar het gaat verder in het daadwerkelijke leven van Paulus in vers 10. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, totdat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Hij zegt, om dit al mijn werken achter te laten, moet ik sterven aan mezelf. Ik kan het niet beide meenemen. Het zijn als twee bomen die je vast moet houden die 5 meter uit elkaar staan. Je kan ze niet beide vasthouden. Daar moet ik sterven. Voor mijn eigen werk. Ik moet voor God erkennen dat het werkelijk niets in mijzelf is wat iets kan doen om mij rechtvaardig voor God te stellen. Maar datgene wat Christus Jezus gedaan heeft, daar geloof ik in. Daar vertrouw ik op. Ik ben overtuigd dat Hij mij leven geeft. En omdat ik dat geloof, is er in mij iets veranderd. Ben ik vrijgezet, omdat ik weet dat de zonden die ik had niet denkbeeldig weg zijn gegaan, maar werkelijk weggedragen zijn over naar Christus Jezus. En dat Hij ermee gestorven is. En dat Hij daadwerkelijk de dood in mij gewerkt heeft van mezelf. En dat ik daadwerkelijk nu uit zijn kracht weg gaan leven. Door het leven, het daadwerkelijke leven wat in Christus Jezus is, nu door de Heilige Geest daadwerkelijk in mij leeft. Vers 11, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Hoe dan ook. Paulus zegt, er is één ding wat ik in mijn leven verlang. Om hoe dan ook, één doel. Het maakt me niet uit wat het me kost, als ik maar tot de opstanding kom van de doden. Als ik maar tot God kom. En Paulus heeft geleerd dat er maar één weg is. En dat is door geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof werkt in ons de kennis van Hem en de kracht van zijn wederopstanding. Dat zegt het. Zie je dat? Geloof is een overtuiging van zijn kracht en van onze zwakheid. Door geloof heiligt God en doet Hij machtige werken door ons. En ik heb het idee wat ik net zeg, dat het zo over jullie heen vliegt. En geen idee hebben wat ik nou eigenlijk daadwerkelijk net gezegd heb. Door geloof heiligt God ons en doet Hij machtige werken door en in ons. Die overtuiging die wij denken dat het normaal geworden is, dat we ervan overtuigd zijn dat Christus voor ons gestorven is, dat is onze kracht. Die voor de mensen zwak zijn. Oké, je hebt een overtuiging. Iedereen heeft een overtuiging. Nee, als je het geloof van de Heer Jezus hebt, als dat de overtuiging van je hart hebt, dan is dat de kracht van God die daarin schuil gaat. En zich daarin openbaart, dat je een ander mens wordt, anders gaat leven. Die overtuiging zelf, het geloof zelf, werkt in ons. De kracht van God. Niet het geloof en dan komt er iets uit voort met een bepaalde kracht die daar los van staat. Nee, door het geloof zelf wandelen we. Door de overtuiging. 1 Petrus 1 vers 5 zegt het volgende. U wordt immers door de kracht van God bewaakt. U wordt immers door de kracht van God bewaakt. Door het geloof. Tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Petrus zegt hetzelfde. Hij zegt door het geloof, door die overtuiging dat Jezus Christus voor jou gestorven is. Dat je niet meer voor jezelf leeft, maar dat je voor Christus leeft. Door die overtuiging word je bewaakt. Zolang deze boodschap in je hart leeft. En zolang je gelooft dat Jezus Christus voor jou gestorven is. En dat je met hem bent opgestaan uit de dood. Sta je vast. En ken je hem. En verandert je leven. En ga je van heerlijkheid tot heerlijkheid, van kracht tot kracht. En wordt de volheid van Gods kracht in ons geopenbaard. Zie, het is zo simpel, maar zo moeilijk voor ons om het in ons harde hoofd te krijgen. Omdat we denken dat het geloof iets is waar we in beginnen. En dan komt er iets mysterieus waarbij we de kracht van God in volheid moeten ontvangen. Nee, het is door het geloof, door de overtuiging die God ons geeft, de Heilige Geest door ons hart werkt, waar we uit leven. En die boodschap is dat Jezus Christus gestorven is. Dat Jezus Christus opgestaan is. Dat Jezus Christus gekomen is. Zijn boodschap heeft uitgestort over de hele wereld. Dat is de boodschap. En geloof. Het geloof van God is nooit krachteloos. Maar het is levend en krachtig en vol goede werken. Hoeveel zijn er die zeggen te geloven. Of geloven hebben, maar de kracht van God niet kennen. Hoeveel als we op straat gaan en we vragen, geloof je in God? Zeggen ja. Geloof dat Jezus Christus voor je gestorven is? Ja. Hoe leef je voor God? Niet. Nou, dat zeggen ze niet, maar dat blijkt uit het leven. En wat is het geloof geworden? Het geloof is een soort van idee. Ja. Ik heb een probleem met zonde. Als Jezus Christus voor gestorven is, en dat moet ik gewoon onthouden in mijn hoofd. He, gewoon onthouden, Jezus Christus voor jezelf gestorven. Dat is niet zo moeilijk. Dat onthoud ik, en dat is geloof. Dat is niet geloof. Dat is een idee. Het geloof van God, dat van God komt, is een volle overtuiging. Ik was blind, maar nu zie ik. Ik was dood, maar nu leef ik. Zie je? Wat is de huidskleur van president Obama? Thank you. bruin. Weet je dat zeker?
Ja.
Ben je er al van overtuigd?
Ja.
Oké. Okay. Verandert het je leven?
Nee.
Dat denk ik niet.
Nee.
Nee. Het is alleen, je weet het, je weet dat het waar is. Maar iedereen weet dat het waar is. Maar het verandert je leven niet. Dat Obama een bruine huidskleur heeft, of dat ik een blanke huidskleur heeft, verandert niks in mijn leven. Vele mensen die hebben het geloof in de Heer Jezus Christus op deze manier. Ze weten dat het waar is, net zoals de demonen weten dat God één is en ze sidderen. Maar ze kennen niet het levende geloof wat er in hun hart gekomen is. Het is niet het geloof wat hun leven totaal omgekeerd heeft. Ze proberen te geloven, hebben in iets van een overtuiging. Maar omdat het niet uit God komt, brengt het geen goede werken voort. En vallen ze uiteindelijk weer terug op de wet. Geloof is geen moeizame overtuiging. Geen, oké, ik weet het en nu moet ik er eigenlijk ook wat voor gaan doen. Want anders lijkt het wel heel erg duidelijk dat het geen echt geloof is. Geloof zonder goede werken is dood, zegt Jacobus. Dus het geloof wat uit God komt, werkt altijd goede werken in ons. Het is de overtuiging waarin we zeggen, of waarin er gebeurt. Voorheen kende ik God niet. Maar nu, door het evangelie, ben ik God gaan leren kennen. Ben ik een nieuw mens geworden. De Heer Jezus Christus is 1, 2, 3, 4, alles op mijn leven geworden. Een vrij lange introductie. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. In andere woorden, dit is de boodschap dat het uit geloof is wat in ons moet blijven. Zolang deze boodschap in ons blijft, dan blijven we in de Vader en in de Zoon. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Jezus is het enige wat we nodig hebben en alles wat we nodig hebben in ons leven. Het is de boodschap dat Jezus alles betaald heeft. En dat het door hem leven is. En zolang deze boodschap in ons blijft, dan laat het zien dat we werkelijk tot geloof gekomen zijn. En dan zullen we blijven in de Vader en de Zoon. Deze boodschap moeten we in ons laten blijven. We moeten niet laten verdringen door een andere leer. Een andere richting. En het gaat komen, ook in onze gemeente. De verleiding voor een andere leer. De verleiding voor een andere richting. Een verleiding om eerst iets minder van Christus en meer praktische dingen. Elke week over de Heer Jezus spreken is mooi, maar wanneer gaan we nou echt een gemeente worden die laat zien wat een gemeente is in de wereld? Gaat komen, de verleiding. Een leer van menselijke wijsheid, waarin we in onszelf kunnen roemen, waarin wij meer worden en Christus minder. Een ingewikkelde leer die boeiend is op alle fronten, die ons vastgrijpt. En voordat we het weten, zijn we van allerlei dingen aan het doen die Christus ons nooit toegeroepen heeft. Vol geheimenissen. Satan heeft in de geschiedenis talloze mensen en gemeentes verleid met een andere leer. Heel sluw. Beetje bij beetje. Mensen die veel slimmer waren dan wij. Het evangelie is een eenvoudige, simpele leer. Maar oh, zo krachtig. Christus heeft alles gedaan en hij heeft ons gekocht. 2 Korinthe 11 vers 3 zegt, de eenvoud die in Christus is. De eenvoud. En ik weet dat jullie jongeren, dat jullie soms hier zitten en denken, oké, deze boodschap kennen we nu wel. Op het moment dat je dat denkt, ken je het niet. Op het moment dat je verder gaat dan de eenvoud van Christus, dan blijf je met niks over dan stof en as. Het lijkt groot, maar het zijn luchtkastelen. Maar de eenvoud in Christus, daarin wordt de kracht van God geopenbaard. En dat is het enige wat je hoop is in dit leven. Romeinen 10 vers 9 zegt het volgende. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met uw hart gelooft u tot gerechtigheid en met de mond belijdt u beleidt men tot zaligheid. Dat is de kern. En ik weet dat dit vers vaak misbruikt wordt door mensen die een schijngeloof hebben wat dood is zonder werken. Maar als wij werkelijk een levend geloof in ons hebben, dan kunnen wij zeggen en weten we wat het is om met de mond te beleiden, met het hart te geloven. En dat is hetgene wat we vast moeten houden. Wat we moeten bewaken, wat we moeten beschermen. 25 en 26. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd. Jongeren, voor als je denkt dat je een andere leer wil volgen. Dit is de belofte die aan dit evangelie vastzit. Het eeuwige leven. Een grotere belofte kan je niet maken. Want het eeuwige leven kan niet groter, kan niet langer, kan niet voller. Vers 20. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. Zelfs in de eerste gemeentes waren de mensen die de mensen wouden afleiden van de eenvoud die in Christus is. Alle gemeentes waar we nu soms, en dan moeten we nou eens zelf kijken dat we daar misschien verkeerd in zijn, maar we soms over andere gemeentes spreken met kwade woorden, die begonnen allemaal, tenminste voor zover ik gezien heb, allemaal bij de juiste kern. Waren vurig. Over de simpele, de eenvoudigheid die in Christus was. Op een gegeven moment komt er wat anders bij. Het geloof is niet meer levend. Het gaat dood. En er komen andere leren bij. En iedereen gaat met elkaar ruzie lopen maken. Omdat de eenvoud van Christus verlaten wordt. En het geloof wordt alleen maar een gebod van mens. Wat op mensen, wat op mensen, wat op mensen gelegd wordt. En geen levend geloof in God. Geen wandel met de Heer Jezus. Door de eenvoud die in Christus is. Gaan we naar het tweede gedeelte. En wat u betreft. De zalving die u van hem hebt ontvangen blijft in u. En u hebt niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen. En die zalving is waar en geen leugen. En zoals ze u onderwezen heeft, zo moet u in hem blijven. Kinderen, wat betekent zalving? Hier. Dat is een goede vraag, hè? Jongeren? Bediening die in ons blijft. Wat probeer je Johannes te zeggen met salving? Salving is, hè, zoals je misschien, ik weet niet of je dat weet, maar salving is zeg maar met olie op het hoofd en dan worden ze gezalfd. In het Oude Testament zie je dat koningen en profeten gezalfd werden voor hun bediening. Ja, dus ik begrijp waar de salving van bediening vandaan komt. Maar olie zelf geeft geen onderwijs. Je kan olie op iemands hoofd doen, maar dat betekent niet dat omdat je olie op je hoofd hebt, dat je dan onderwezen wordt door iets. Als je geloof komt, dan gaan we als je tot geloof komt, gaan we ook geen zalf op je hoofd leggen of olie over je hoofd heen gieten. Zodat je dan een onderwijzing krijgt vanuit die olie. Maar het laat iets zien. Het is een beeld van wat er in het Oude Testament gebeurde. Wat gebeurde er toen David gezalfd werd? Ja. Hij kreeg een nieuwe geest, staat volgens mij bij David. De Heilige Geest kwam op hem. Dus in andere woorden, als Johannes over salving spreekt, dan spreekt hij het over de Heilige Geest. In andere woorden, ieder die het evangelie gelooft, ontvangt de Heilige Geest. En de Heilige Geest gaat met deze persoon mee en leert ons alle dingen die nodig zijn in het leven. Nou, laat het vers nog een keer lezen en in plaats van salving de Heilige Geest lezen. En wat u betreft, de Heilige Geest die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt niet nodig dat iemand u onderwijst, want zoals deze Heilige Geest u onderwijst met betrekking tot alle dingen. En de Heilige Geest is waar en geen leugen. En zoals de Heilige Geest u heeft onderwezen, zo moet u ook in hem blijven. Dat is een makkelijke vers dan, denk ik, hè? Dat je ziet dat de Heilige Geest ons onderwijst, dat hij ons leidt, dat hij ons alle dingen leert. Het is dezelfde profetie die Johannes 14 vers 26 zegt. Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. De Heer Jezus die heeft het beloofd, die heeft het een profetie uitgesproken en Johannes die erkent dat het waar is. Dat in ieder van ons, als we tot geloof gekomen hebben, de Heilige Geest hebben ontvangen en dat de Heilige Geest ons leert. En dat we niet nodig hebben dat we onderwijzers krijgen. Hé, zeg je, maar waarom ga je dan spreken? Waarom zitten we niet gewoon allemaal op onze eigen plek en leven we? Nou, in het vers hiervoor, vers 26, daar stond net: deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. In andere woorden, Johannes bedoelt dat ze niet onderwijs nodig hebben wat ze nog niet ontvangen hebben. Dat ze geen onderwijs nodig hebben wat ergens anders vandaan komt. Wat de Heilige Geest hun ze niet kan geven. Ze hebben geen ander evangelie nodig. Iets wat extra is. Maar de Heilige Geest leert ons alle dingen. Johannes zegt: zoals de Heilige Geest u onderwezen heeft, zo moet u in het blijven. En laten we het persoonlijk maken. Hoe heeft de Heilige Geest ons onderwezen tot nu toe? Laat het verder nemen dan alleen een theorie. Laat eens nadenken over sinds ik tot geloof gekomen ben. Hoe heeft de Heilige Geest ons geleid door het leven heen? Herinner je de werkingen van de Geest, van God? Heb je zijn richting gezien in je leven? Zijn er dingen veranderd in je gedachten, de manier waarop je dacht en de manier waarop je leeft, de manier waarop je keuzes maakt? En was dat de goede weg? Heeft hij op een goed pad geleid? En ieder die wedergeboren heeft, ontvangt de Geest van God. Het is de Heilige Geest die ons over de smalle weg leidt. En door dit onderwijs blijven we in Christus. Maar nu nemen we deze twee dingen samen. Dat de boodschap die in u blijft, die moet in u blijven. Dan blijf je in de Vader en in de Zoon. En de zalving die je op alle plekken heeft geleerd en onderwezen. Als we die samenvoegen, wat krijgen we dan? Dat de Heilige Geest ons continu het woord van het evangelie openbaart en ons daardoor leidt in het leven. Dus zowel de boodschap van het evangelie als de leiding van de Heilige Geest in ons binnenste, die werken samen om ons te leiden op de weg van God, om ons te laten zijn in de Zoon en in de Vader. Zoals Johannes als Paulus die roepen ertoe om in die weg te blijven. Satan die ligt continu op de loer en zelfs vanmorgen om ons weg te leiden van het volgen van Christus. De gelaten in hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 7 werden verleid om te vertrouwen op de werken van de wet. Laten we naar kijken. Gelaten hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 7. Gelaten hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 7. Ik ga vandaag iets langer door, als je het niet heel erg vinden. Nou, het is volgens mij heel belangrijk om dit te blijven raden, zodat het voor iedereen duidelijk is wat dit daadwerkelijk betekent. Gelaten hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 7. O dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Hebt u de zalving ontvangen van de werken uit de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u tevergeefs zoveel geleden als het toch eens tevergeefs was? Hij dan die u de geest, die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de prediking, uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? In andere woorden, Paulus zegt dit: hoe wordt u gesterkt door de Heilige Geest? Is dat A, door de werken van de wet, of door de prediking van het geloof? Zeggen de mensen die voor jullie staan in de gemeente, van de gelaten, zeggen jullie, doe dit en dit en dit en dit. Als je hier en hier en hier aan houdt, dan vervult de Heilige Geest je. Of is uit de prediking van Jezus Christus en het vertrouwen in zijn kracht en zijn wederopstanding, waardoor de Heilige Geest in je komt en je veranderd wordt? De vraag is duidelijk. Het antwoord is duidelijk. De tweede. Door de prediking van het geloof. En niet door de werken van de wet. Johannes, Paulus zegt eigenlijk, hier heb je de Farizeeën en de Sadduceeën. En hier heb je de predikers van het evangelie. Hier is de Heilige Geest en hier niet. Zo scherp stelt hij het. Vers 6. Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Niet alleen in het begin, maar ook in het einde. Jezus was het begin, dachten ze, maar nu moesten ze het zelf afmaken. Ze begonnen in het geloof, maar nu gingen ze uit de werken van de wet, gingen ze zichzelf volmaken, gingen ze zelf goede christenen maken. God werkt alleen door het geloof, zegt vers 5. Hij laat het zien, de betekenis is duidelijk. De ingang tot het eeuwige leven is het zien, zoals in vers 1 staat, de gekruisigde Christus en dat hij opgestaan is. Dat is de enige weg in het eeuwige leven. De eerste dag als Christus, als christen, is het zien op Jezus gekruisigd en hij opgestaan. En het hele christelijke leven is samen te vatten om dit. Om te zien of te geloven in Jezus Christus en die gekruisigd is en opgestaan. En van daaruit leven. Niet hij leeft, maar hij, niet wij leven, maar hij leeft in ons. Sommige mensen zeggen dat dit onpraktisch is. Dit zal toch nooit tot godsvrucht leven. Als we alleen maar daarover nadenken. Dat dit geloof. Als alleen ons gepredikt wordt dat Jezus Christus gekruisigd is. Oké, Christus is gekruisigd. Maar nu moeten wij hetzelfde. Wij moeten nu zelf een volmaakt leven gaan wandelen. Want anders dan volgen we Jezus Christus niet. Dat is de verleiding. Jezus Christus deed het. Oké, nu gaan wij het zelf doen. Maar dan doe je het verkeerd om. Het doel is wel dat wij gaan wandelen zoals Jezus. Maar niet om te kijken naar de Heer Jezus. Dat heeft Hij gedaan. En dan weg te kijken en vervolgens ons eigen leven te gaan inplannen. En hopen dat je uiteindelijk op hetzelfde punt terechtkomt. Onze weg is te zien op de Heer Jezus Christus. En te vertrouwen op de kracht die in Hem was. Die Hem uit de doden heeft opgewekt. Dat die ons leven ook opwekt. Tot een rechtvaardig leven. De mensen die zeggen dat het onpraktisch is, hebben geen flauw idee wat geloof inhoudt. En ieder die gelooft, weet dat het geloof altijd voor goede werk is. Noem me één moment dat je werkelijk gemeenschap hebt met God in je stille tijd 's morgens. En dat je daarna een leven van wetteloosheid hebt gehad. Dat is onmogelijk. Als je werkelijk Christus kent. En je hebt hem gezien, je hebt met hem gemeenschap, je hebt met hem gesproken, je hebt geloofd en vertrouwd in het werk wat hij gedaan hebt. Dan word je veranderd. Dan ga je anders leven. Maar ten eerste, het maakt niet uit wat het resultaat is. Het gaat erom wat God gebiedt. Als God zegt dat Jezus Christus, dat het geloof in hem de enige wet tot zaligheid is, dan geloven we in hem en stoppen we met het werken van de wet uit onze eigen kracht. Wat het resultaat ook is. Als God het zegt, is het goed. Maar iemand die werkelijk op Christus ziet, gaat hem volgen. Geen zonde is bestand tegen de Heilige Geest, broeders en zusters. Heeft God, de Heer Jezus, niet door de Heilige Geest de zonde overwonnen? Is deze Geest het niet, die hem uit de doden heeft opgewekt? Die de zonde overwonnen heeft. Dood, waar is uw angel? En ieder die gelooft, weet dat het geloof altijd voor goede werk is. Maar de Heilige Geest werkt in ons, de kennis van de Heer Jezus Christus. En op het moment dat we geloven in Hem, als we wandelen uit geloof, als we zien op Jezus, elke stap, en Hem gaan volgen, dan gaan we weten wie de Heer Jezus is. En dan kennen we meer en meer en meer. Zoals we het laatst gehad hebben over de jonge mannen, de kinderen, de jonge mannen en de vaders. De vaders die hebben gezien en die wandelen steeds meer, zoals de Heer Jezus. Leven uit geloof betekent om te leven in de verwachting dat Jezus Christus je rechtvaardig maakt. Je hoopt op en je gelooft in de genade van God om je zalig te maken. is dat nog steeds de kern van ons leven. Toen je tot geloof kwam, toen zei je openhartig, niks uit mij, ik kan niks, ik weet dat ik niks gedaan heb. Het gaat me, ik kan mijn best gaan doen vandaag, maar ik ga falen. Maar Jezus Christus, die gaat het in me doen vandaag. Ik geloof het, ik weet het, ik ben ervan overtuigd. Is dat nog steeds de manier waarop wij ons leven nu leven? Of is het, Jezus Christus heeft zijn goed werk begonnen en nu ga ik het afmaken. Ik heb gezien hoe hij het deed, ik kan het ook. Je hebt alleen de spierballen niet. Je hebt de kracht niet. Jezus Christus, die gaat met ons mee. Zijn je voor Rick, die wil hier, laten we het laag houden. Rick wil hier opspringen, in één keer zo. Dat hij hier met zijn voeten terecht komt. Hoe vaak moet Rick springen voordat hij in één keer hier terecht komt, zonder zijn handen te gebruiken? Een strikvraag. Gaat het niet lukken, hè? Springt de kracht in. Hij komt nooit vanaf hier in één keer hierop. En wat als zijn vader? Als zijn vader naast hem staat. En Rick kijkt zijn vader lief aan en zegt. Stel je voor dat het mocht. En hij zegt, papa, wil je mij erop zetten? Denk je dat zijn vader, dat je vader dat kan? Nee? Je vader is niet sterk genoeg? Jawel, hè? Vader, die zetten we in één keer. Klaar. Dat in, heel simpelweg is dat het geloof. Te zien, te geloven en vertrouwen dat Jezus Christus dat kan wat wij niet kunnen. Dat de kracht van zijn Heilige Geest dat in ons kan wat wij zelf niet kunnen. Romeinen 6 vers 14. Want de zonde zal u niet overheersen. U bent namelijk niet onder wet, maar onder de genade. Als we geloven in Jezus Christus dat Hij het in ons werkt. Dan heeft de zonde geen macht over ons. Dit is de wijze waarin de Heilige Geest ons leidt. De persoon en het werk van de Heer Jezus Christus wordt aan ons geopenbaard. En ons geopenbaard wie de Heer Jezus is. En daardoor worden we veranderd. Neem Jesaja. Wie denkt dat Jesaja een rechtvaardig man was? Die probeerde heilig te leven. Niemand? Niemand denkt dat Jesaja probeerde heilig te leven? Ik denk het wel. De eerste 5 hoofdstukken predikt hij over zonde en dat ze tot God moeten komen. En wat gebeurt er in hoofdstuk 6? Dan ziet hij in één keer een visioen van de Heere God. En dan zegt hij, wee mij, ik verga, ik ben immers een man van onreine lippen. Hij predikte tegen zonde. En nu staat hij zelf voor God en dan zegt hij, ik ben een man van onreine lippen. Ik ben het niet waard om tot u te spreken. En wat gebeurt er dan? Dan wordt zijn tong wordt aangeraakt met een kool. Wordt hij gereinigd. Dat is het leven uit geloof. We wandelen met God. En in één keer zien we zijn aanwezigheid. Zien we wie God is. Geloven in de Heer Jezus Christus. Gaan we meer van Jezus Christus zien. En zeggen we, weet je mij wat ik verga. Ik kan deze zonde niet overwinnen. Ik kan dit niet. En dan komt de Heere God met zijn hand. En hij sterkt ons en hij geeft ons de kracht en hij richt ons op uit de dood. En hij maakt ons rein voor hem. Wat we zelf nooit kan, wat Jesaja ook zei. Hij zegt, ik ben een man van onreine lippen. En ik leef te midden van een volk van onreine lippen. In andere woorden, iedereen heeft onreine lippen. Maar na die dag, in ieder geval na het moment dat zijn lippen aangeraakt werden, waren zijn lippen als enigste niet meer onrein. Want hij had de Heere gezien. 2 Korinther 3 vers 18, en ik kon het niet laten om deze te noemen. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen worden van gedaante, veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere, mag ik eraan toevoegen, door het geloof bewerkt wordt. Dit is geloof. Waar de wereld en schijngelovigen niets van weten, wat het betekent door geloof op de Heere te zien. Dit is het leven waar we toe geroepen zijn, broeders en zusters. Om te leven met de Heer. Om echt met Hem te leven. En laten we het praktisch maken. Hoeveel tijd van je dagbesteding kan je vrijmaken? Om tijd met God te besteden en om te onderzoeken in zijn tempel, naar de lieflijkheid van God. Als we echt ons best gaan doen. Hoeveel dingen kunnen we nog uit ons leven weghalen? Je zegt maar dat zijn werken uit de wet. Nee, daar word je niet rechtvaardig van. Om dingen uit je leven alleen weg te halen. Ook jongeren, kinderen. Hoeveel van de tijd kan je echt nog vrijmaken om tijd met de Heer te besteden? En het hoeft niet iets zwaarmoedigs te zijn dat je urenlang op je knieën zit. Maar dat je tot de Heer zingt. Dat je tot de Heer bidt. Dat je tot hem leest. Dat je preken luistert. Dat je je leven vult met de kennis van de Heer Jezus. Met de prediking van het geloof. Dat is de weg tot zaligheid. Niet deze dingen zelf. Maar het zien op de Heer Jezus. Geloof op hem. En Johannes 2 vers 29. Wij die Christus kennen weten dat hij rechtvaardig is. Hij is perfect in de gerechtigheid. Als wij zijn geest in ons hebben. En leven door het geloof in het evangelie. Dan zullen we rechtvaardig leven zoals hij rechtvaardig is. Zie je iemand. Als je kijkt naar de gezinnen onder ons. En ik denk als we. Hoe ouder je wordt, hoe meer je het gaat zien. Is dat de kinderen op hun ouders gaan lijken. Meer en meer. Zelfs in gezinnen die heel erg op elkaar lijken. We hebben een mooi voorbeeld met Paco, Anneke en Jan en Anja. Die uit twee gezinnen zo bij elkaar komen. Maar zelfs in die gezinnen worden de kinderen gevormd. Voor een groot gedeelte naar de ouders. Omdat ze daar dan horen. Ze luisteren. Ze horen de stemmen. Ze weten hoe ze leven. Je gaat op dezelfde manier leven. Op dezelfde manier is het ook bij ons. Dat God, om hoe meer tijd we met de Heer besteden. Dat we meer en meer om hem gaan lijken. Ja hoor.
Weet u waar Horstel is?
Weet iemand waar Horstel is?
Nee.
Sorry.
Nee?
Nee, helaas.
Oh.
Maar dat is het ook met de Heer Jezus. Dat hoe meer tijd we met hem besteden. Hoe meer we in zijn aanwezigheid zijn. Als we met hem leven. He, als je kijkt naar een baby van 1 jaar oud. Die is nog steeds heel veel in zijn eigen ding. Die is nog steeds met zijn eigen dingen leeft. Maar hoe langer en hoe meer je in hetzelfde gezin opgroeit. Hoe meer je aan elkaar gevormd gaat worden. Zo is het ook. Dat wij zien op de Heer Jezus. Geloof in de Heer Jezus. Wandelen met hem. Dat is de eenvoud van het evangelie. Dus 28 tenslotte. En nu, lieve kinderen, blijf in hem. Opdat wij vrijmoedigheid hebben, want wanneer hij geopenbaard zal worden. En niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Blijf in hem, omdat wij vrijmoedigheid hebben. Johannes zegt, als de wereld zo meteen ten einde komt. En misschien komt die vandaag ten einde, misschien morgen. En misschien over een aantal jaren. Maar als de wereld ten einde komt. En jullie zijn weggegaan van de eenvoud van het evangelie. Jullie wandelen niet in het geloof, maar door een andere leer. Dan staan wij beschaamd. Als verkeerde leraren. Dat we jullie niet beschermd hebben tegen de valse leraren van buitenaf. Johannes zegt, blijf in de Heer Jezus Christus. Blijf in de eenvoud van het evangelie. Ga niet op zoek naar je eigen gerechtigheid op te bouwen. Naar je eigen persoon neer te zetten. Maar blijf in de eenvoud van Christus. Wat de laatste dag komt. Dan zal er vreugde zijn. Als we in het geloof zijn blijven staan. Zonder vertrouwen op onze eigen werken. En alleen te vertrouwen in de Heer Jezus Christus. Er is één weg tot zaligheid. Er is één naam onder de hemel. Waaronder we zalig worden. En er is één weg. Het geloof in zijn volbrachte werk. Alleen dat leidt tot het heilige der heiligen. Alleen als we daarin beginnen. En als we daarin eindigen. En als we er niks van onszelf aan toevoegen. En als we alleen voor hem en met hem leven. Dan zullen we uiteindelijk voor God verschijnen. In gerechtigheid. En zijn naam is de Heer Jezus Christus. Niet de wet. Niet onze eigen kunnen. Niet onze eigen werken. Maar vertrouwen in de Heer Jezus Christus. En alles wat door zijn naam tot God gebracht wordt, is aangenaam van God. En ik bid en ik hoop dat als wij zometeen voor God verschijnen. En misschien is het wel voordat we de lunch voorbij is, als we voor God verschijnen, dat we gevonden worden met de gerechtigheid van God. Omdat we geloofd hebben in de Heer Jezus Christus en niet in onszelf. Laten we afsluiten in gebed. O Vader, dat u de hemel zou bewegen en neer zou komen, om ons te laten zien dat de woorden die in uw woord zijn opgeschreven werkelijk leven zijn. O Heere God, ik bid voor mijn geliefde broeders en zusters, en dat u hem wilt helpen en sterken in het geloof. En hen niet wil laten afleiden dat u de Satan zult verbannen van ons. En dat we zullen blijven in de eenvoud die in Christus is. Dat we in volmaakte liefde en oprechtheid van hart en een schoon geweten voor u zullen wandelen. Dat het besprenkeld is door uw bloed. O dierbare Vader. Als er mensen zijn die u niet kennen hier. Waarin het geloof slechts een aangeleerd gebod is van mensen. Heere, dan bid ik u. Geef een besef van zonde. Maar vooral een besef van wie u bent. O zoetheid. O dierbare Zoon van God. Openbaar u als geschilderd voor onze ogen. Dat u ook voor hen, voor hem of voor haar, gestorven bent en opgestaan bent, en dat u die overtuiging op het hart geeft. Heere, dat bid ik u in Jezus' naam, voor wie alles wat voor u gebracht wordt, aangenaam is. Amen.